Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht, het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het dertiende vers. Wij herzeggen nu Johannes 2, de versen 13 tot en met 25, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in den tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hen zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 2, de versen 23 tot en met 25. Johannes 2, de versen 23 tot en met 25, waar we Gods woord lezen. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was, tot zover. De gemeente schrijft wel als thema onder deze drie versen Jezus op het paasfeest. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de gelovenden in Jezus. In de tweede plaats op de terughoudendheid van Jezus. En in de derde plaats op de alwetendheid van Jezus. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Jezus op het paasfeest. Drie gedachten in deze tekstwoorden. In de eerste plaats de gelovenden in Jezus. Vers 23, waar we lezen, geloofden velen in zijn naam. Onze tweede gedachte, de terughoudendheid van Jezus. Het 24ste vers, waar we lezen dat Jezus zelf hun zichzelf niet betrouwde. En onze derde gedachte, de alwetendheid van Jezus. Het 25ste vers, want hij zelf wist wat in de mens was. Gemeente, deze tekstwoorden sluiten aan op het gedeelte waar wij de vorige keer bij stilgestaan hebben. De Heer Jezus, zijn eerste paasfeest na zijn doop door Johannes in Jeruzalem. En het eerste werk wat hij deed, dat was de reiniging van de tempel. We hebben gezien, dat is ook het laatste werk wat hij straks zal doen. Ook het laatste paasfeest reinigt hij opnieuw de tempel. En de Heer Jezus is na dat paasfeest nog een week in Jeruzalem gebleven. Daar gebeurden ook allerlei dingen in zo'n paasweek. De levieten namen van de gelegenheid gebruik om invulling te geven aan de opdracht die zij hadden, namelijk om het volk onderwijs te geven. En ook de Heer Jezus heeft deze week gebruikt om te onderwijzen en om wonderen en tekenen te doen. En gemeente, dat is niet zonder gevolgen gebleven. Want wij lezen, als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofde velen in zijn naam. O jongens en meisjes, wat klinkt dat mooi. Een veelbelovende vrucht. Want gemeente, dat is toch waar het over moet gaan. Het geloof in zijn naam. Dat is wezenlijk belangrijk. Dit is een uitdrukking die in het evangelie van Johannes verschillende keren gebruikt wordt. En dat onder verschillende omstandigheden. Laten we het even nagaan. Ik denk aan hoofdstuk 1, vers 12. Daar lezen we: maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En wie zijn dat dan? Wel, dat zijn degenen die niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar die uit God geboren zijn. Dus daar, gemeente, is dat geloven in zijn naam een kenmerk van het ware geloof. Dat is ook noodzakelijk. We lezen dat bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk. Daar zegt de Heer Jezus over die noodzaak: die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Ziet u, dit is iets wat wij niet missen kunnen. Het geloof in de Heere Jezus. Het geloof in de naam van de Heere Jezus. Want er is maar één weg tot de zaligheid. En dat is niet de weg van de werken, maar dat is de weg van vrije genade. En buiten Christus is die genade niet te verkrijgen. In het derde hoofdstuk spreekt Christus van hen die openlijk hem verwerpen. Zij zijn alreede veroordeeld, omdat ze dat wezenlijke missen, namelijk het geloof in zijn naam. En nu vinden wij hier in Jeruzalem velen die in zijn naam geloven. En dan is de vraag, wat zijn dat voor gelovigen? Veel mensen zouden zeggen vandaag, daar moet je helemaal niet naar vragen. Je moet daar blij mee zijn als er mensen zijn die in de Heere Jezus geloven. Daar moet je geen vragen bij stellen. Maar we zullen horen vanmorgen, gemeente, dat het wel degelijk nodig is om ook vragen bij de gelovigen te stellen. Namelijk, wat zijn dat voor gelovigen? Nou, deze mensen geloven dat Jezus een groot profeet is. Ja, meer nog, ik geloof zelfs dat deze mensen geloven dat de Heere Jezus de ware Messias is. En ik denk dat ik van u ook wel mag aannemen dat wij dat allemaal geloven. Dat de Heere Jezus de ware Messias is. Maar nu is niet al het geloof hetzelfde geloof. Er is vierderlei geloof. En daarom mogen wij best vragen stellen als iemand zegt dat hij in Jezus gelooft. Want er is namelijk een historisch geloof. En dat historisch geloof dat wortelt in het verstand. En dat is een heel goed geloof. Dat kun je nooit genoeg hebben, alleen dat is niet zaligmakend. Met je verstand geloven dat de Heere Jezus de zaligmaker is, met je verstand de Heere Jezus aannemen, nee, daar word je niet zalig mee. Het historisch geloof, dat wortelt niet in Christus. Het is een tijdgeloof. Een tijdgeloof, dat is een heel schadelijk geloof. Dat lijkt heel wat, het is niks. Het wortelt allemaal in het gevoel. En het gevoel, dat is bedriegelijk. Het gevoel, dat kan veranderen. Het tijdgeloof, dat houdt ook helemaal geen stand. Dat zal verdorren en verdrogen. Er is een wondergeloof. En wat is een wondergeloof? Dat is een geloof dat iemand gelooft dat hij een wonder zal doen of dat aan hem een wonder zal gebeuren. Dat wondergeloof, dat richt zich op tekenen en wonderen. Zo'n man was bijvoorbeeld Simon de tovenaar, jongens en meisjes. Wij lezen van Simon de tovenaar in Handelingen 8 vers 18 en hij geloofde. En hij werd ook gedoopt. En hij was diep onder de indruk van al de wonderen die er gebeurden. Hij zou het ook graag zelf willen doen. Hij had er zelfs geld voor over om die macht te kunnen krijgen. En er is een zaligmakend geloof. En dat zaligmakende geloof, dat is het geloof dat de Heilige Geest plant in de harten van mensenkinderen. En nu is het de vraag, wat zijn dit voor gelovigen? Want het ziet er veelbelovend uit, bovendien, het zijn er velen geloofden in zijn naam. Waar ligt de wortel van dat geloof? Het is goed om daarnaar te vragen. Dat staat hier ook. Ziende zijn tekenen die hij deed. De Heer Jezus heeft zich op het Pascha in Jeruzalem niet onbetuigd gelaten. Hij heeft aan allerlei tekenen gedaan. Wondertekenen. Het grondwoord wat hier gebruikt wordt, dat laat zien dat de Heer Jezus meerdere tekenen en wonderen heeft gedaan. We mogen het natuurlijk betrekken op het wonder wat in Galilea is gebeurd, op de bruiloft, de Cana in Galilea. We mogen het natuurlijk betrekken op de reiniging van de tempel, dat was ook een teken. Dat al die mensen gehoor gaven aan het machtswoord wat de Heer Jezus daar sprak. Maar gemeente, ongetwijfeld heeft de Heer Jezus daar nog veel en veel meer gedaan. Wij moeten wel bedenken dat niet alle wondertekenen in de Bijbel staan opgetekend. In het volgende hoofdstuk gaat het over Nicodemus. En Nicodemus die zegt, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Dus Nicodemus was ook diep onder de indruk. Hij had gehoord wat er in die paasweek allemaal in Jeruzalem was gebeurd. En we lezen ook aan het eind van het Johannes-evangelie dat alles wat de Heer Jezus gedaan heeft niet opgeschreven is. En dat de wereld zelf de boeken niet zou kunnen bevatten. En in Johannes 4 lezen we van de Galileërs die ook in Jeruzalem geweest waren op het paasfeest, dat ze diep onder de indruk waren van al de dingen die hij daar gedaan had. En gemeente, daar ligt dus de wortel van hun geloof. De wortel van hun geloof ligt in het zien van de tekenen en de wonderen die hij deed. En dat is nou juist in het leven van Gods kinderen niet de wortel. En het is niet de grond. Wat zijn dan de tekenen in het leven van de ware gelovigen? Wel, in het leven van de ware gelovigen zijn die tekenen tot versterking van het geloof. Daar zijn die tekenen voor bedoeld, niet om het geloof te werken, maar om het geloof te versterken. Dus je zou kunnen zeggen, het is bij deze mensen een vorm van het wondergeloof. De tekenen, de wonderen, hetgeen ze zien, daar zijn hun ogen op gericht. Maar het ware geloof, dat is niet afhankelijk van hetgeen het oog ziet. Juist niet. Het ware geloof, dat kan best zonder tekenen en wonderen. Want het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Alleen de Heere wil die ware gelovigen tekenen geven om dat geloof te versterken. De gemeente, dan ligt daar een duidelijke lijn naar de sacramenten. Vanmiddag wordt de heilige doop bediend. Volgende week is het voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat als de Heere het geeft over 2 weken in de gemeente bediend mag worden. Ik heb even getwijfeld om deze tekst tot volgende week te laten liggen. Want het is immers eigenlijk echt wel een voorbereidingstekst. Maar het is iedere zondag voorbereiding. Niet alleen volgende week, het moet ook vandaag voorbereiding zijn. En het heilig avondmaal, dat is een sacrament. En wat is een sacrament, jongens en meisjes? Een sacrament, dat is een teken en een zegel. Dus zijn er vandaag nog tekenen? Doet de Heere vandaag nog tekenen? Ja. Als de sacramenten bediend worden, dan gebeuren er tekenen in het midden van de gemeente. Maar in die sacramenten, daar ligt niet de wortel van het geloof van Gods kinderen. Het is niet zo dat je geloof kunt krijgen door aan de sacramenten deel te nemen. Nee, er moet geloof zijn en de sacramenten die kunnen dat geloof versterken. Daar zijn de sacramenten voor bedoeld. Daarom vanmiddag de doopsbediening. Daarom over 2 weken het heilig avondmaal. Gemeente, dan is het met deze gelovigen is het zo droevig gesteld. Want ze zijn naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. Maar wat verstaan deze mensen van de bittere saus die gegeten wordt en die terug moet denken aan de periode in Egypteland, aan de bitterheid van de zonde, de bitterheid van de schuld. Wat verstaan deze mensen van de verderfengel? We hebben de vorige keer gezien, zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze hebben er een koophandeltje van gemaakt. Wat verstaan deze mensen van het heilig recht van God? Dat de Heere niet voorbij kan gaan, mits er bloed aan de deurpost is. Wat verstaan deze mensen van het offer? Wat verstaan zij van het Pascha? Wat verstaan zij van de verzoening? Wat verstaan zij van het eten van het paaslam? Allemaal niets. Zij geloven vanwege de tekenen. Zij geloven vanwege de wonderen die de Heer Jezus deed. Daarin wortelt hun geloof. En ja, laat het dan vanmorgen ook alvast maar een uur van voorbereiding zijn, gemeente. Waar ligt, als wij ons tot de gelovigen tellen, waar ligt dan de wortel van ons geloof? Er zijn heel veel mensen straks als de Heer Jezus wederkomt, waarvan bleek dat zij geloofd hebben vanwege het teken. Want zij zullen zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Met andere woorden, dat kan toch niet anders zijn dan het ware geloof. En de Heer Jezus die zal zeggen, ik ken u niet. U mag dan wel in mijn tegenwoordigheid gegeten en gedronken hebben, maar ik ken u niet. Dat sacrament, dat zegt nog helemaal niets over de waarheid van uw geloof. Het gaat er maar om, gemeente, of wij, mag ik het eenvoudig zeggen, het gaat er maar om of wij Christus kennen. Het gaat er niet om of wij aan het avondmaal zitten. Ik heb eens een dominee horen zeggen, die zegt, het is niet strijd om aan te gaan, maar het is strijd om in te gaan. Het gaat erom of wij Christus kennen. En voor degene die Christus kennen, is het avondmaal tot versterking. Zo is het ook bedoeld. Dan is dat geloof gewrocht door de Heilige Geest, versterkt door de middelen. Daar heeft de Heer Jezus deze tekenen voor gedaan. Gelovenden in Jeruzalem. We gaan naar onze tweede gedachte. De terughoudendheid van Jezus. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Het woordje maar, dat ziet op een tegenstelling. Eigenlijk heel teleurstellend. Maar velen geloofden in zijn naam. Dat zegt ons over hoe zij over zichzelf dachten. Velen geloofden. Velen geloofden in Jezus. Ze hadden de mond vol over Jezus. Komt dat zien, De tekenen die hij doet, de wonderen die hij doet, zij roemden in Jezus. Het was Jezus voor en Jezus na. Dat is hoe ze er zelf over spraken. Maar Jezus, dat zegt hoe Jezus erover dacht. Dat zegt hoe Jezus er tegenaan kijkt, gemeente. Ja, en dan is Jezus anders dan vele werkers in Gods koninkrijk. Wij zouden daar misschien wat gevoelig voor zijn. Wij zijn hoogmoedige mensen. En als mensen geloven omdat wij dit of dat doen, dan streelt dat ons. Maar zo is het bij de Heer Jezus niet. Het is niet zo dat hij zich gestreeld weet dat al deze mensen in hem geloven. Nee, hij zoekt niet in de gunst van mensen te delen. Dat is niet zijn opdracht. Daarvoor is hij niet naar deze aarde gekomen. Het gaat er de Heer Jezus niet om. Om zoveel mogelijk aanhangers te krijgen. Het gaat er voor de Heer Jezus niet om dat velen hem zien. Want velen van deze mensen, deze gelovige mensen, daarvan weet Jezus, die zullen straks roepen, kruist hem. Kruist hem, weg met deze. Dat zeggen niet de ongelovigen, maar dat zeggen de gelovigen. Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. In het Grieks is er sprake van een woordspeling. Je zou dat in het Nederlands kunnen vertalen met, zij vertrouwde Jezus wel, maar Jezus betrouwde zich niet aan hen. Daar zit een verschil. De Heer Jezus is uiterst terughoudend. Waarom? Hij weet dat hij ze niet vertrouwen kan. Hij is te vertrouwen, dat is waar. Maar zij zijn niet te vertrouwen. Hij betrouwde hun zichzelf niet. Wat betekent dat eigenlijk? Hij betrouwde hun zichzelf niet toe. Ik heb over de tweede gedachte geschreven, terughoudendheid. De Heer Jezus hield ze op een afstandje, jongens en meisjes. Hij omhelsde ze niet. Hij sprak tot hen niet van heil en zaligheid. Hij betrouwde zichzelf niet. Zoals een vader zich aan zijn kind toebetrouwt. En dat kind als het ware om de hals omhelst. Dat doet Jezus niet bij deze mensen. Zoals een bruidegom zijn bruid zich aan zijn bruid toebetrouwt. Die man die geeft zich aan zijn bruid. Maar dat doet Jezus niet. Hij geeft zich niet aan deze mensen. Mag ik het iets moeilijker zeggen? Hij oefent geen gemeenschap met hen. Er is geen innerlijke verbinding met hen. Waarom niet? Wat had dat nou mooi geweest als de Heer Jezus troostvolle woorden had gesproken tegen de mensen? Gaat heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Zo vaak heeft de Heer Jezus van zulke troostvolle woorden gesproken. Waarom blijft het hier op een afstand? Hij betrouwde hun zichzelf niet. Maar de Heer Jezus neemt het niet over. Hij neemt hun geloof niet over. En dat laat hij ook heel duidelijk merken. Waarom neemt hij hun geloof niet over? Ja, omdat hij hele wezenlijke dingen mist. Hij mist het werk Gods. En waarin bestaat het werk Gods? Ja, het werk Gods dat bestaat bijvoorbeeld in de gebrokenheid van het hart. Als de Heer in ons leven komt, gemeente, dan verbreekt hij dat harde hart. Als het harde hart niet verbroken is, dan is het een tijdgeloof. Of het is een wondergeloof. Maar dan is het niet het zaligmakende geloof. Deze mensen hebben geen gebroken hart.
Deze mensen hebben geen droefheid naar God. Daar hoor ik ze niet over. Ze geloven in Jezus. Maar ik hoor ze niet over de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Ik hoor bij hen geen honger en dorst naar de gerechtigheid. Nee, het gaat enkel over het teken. Wat is dat aangrijpend? Dat is een hele belangrijke vraag, gemeente. Dat is volgende week, maar ook nu reeds. Heeft Jezus ons overgenomen? Het gaat er niet of die het van mij gelooft en of die het van mij gelooft. Sommige mensen die raken helemaal in paniek als je het niet van hen gelooft. Nou ja, wat zou dat? Stel dat ik het niet van u zou geloven, als Jezus het maar gelooft. En als heel de gemeente van Nunspeet het van mij gelooft en Jezus neemt het niet over, wat heb ik dan aan die overname van u? Niks. Dus het is een hele persoonlijke zaak, gemeente. Heeft Jezus ons overgenomen? Kennen wij die gemeenschap met Jezus? Heeft Jezus zichzelf aan ons toebetrouwd? Dat is een hele belangrijke. En daar staat het Johannesevangelie helemaal vol van, met zulke voorbeelden. Waarbij de Heer Jezus tekent hoe hij zich aan zondaren wegschenkt. Ik noem Nathanael. Ik noem de Samaritaanse vrouw. Ik noem Petrus. Ik noem de discipelen. Ik noem de blindgeborene. Ach, u kunt al deze geschiedenissen in dit Johannesevangelie lezen. Waar de Heer Jezus zich wegschenkt aan verloren zondaren. Hij maakt zich bekend en dat doet hij hier niet. Ze weten niet wie hij is. En hij gaat het hen ook niet duidelijk maken wie hij is. Want ten diepste is daar ook geen behoefte aan. En gemeente, dat is nou bij het ware geloof. Bij het ware geloof gaat het die bekommerde ziel om de gemeenschap met hem. Het gaat mij niet om het teken. Het gaat mij niet om het avondmaal. Maar het gaat me om hem. Dus die gewaarde gelovige die moet eerst duidelijkheid hebben over die kennis van hem. En als ik hem ken, dan wil hij in de weg van de tekenen gemeenschap oefenen. Dat geloof versterken. Zonder die gemeenschap hebben de ware gelovigen geen troost. Dan gebeurt er niks. Dan werkt het heilige avondmaal ten diepste helemaal niks uit. Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Dan heb je Jezus niet. En wat heb je dan? Ja, dan zeggen de mensen misschien, fijn dat je er ook bij hoort. Welkom in de strijd. Ik neem het wel van jou over. Zijn er die het niet overnemen? Nou, ik neem het wel van jou over. Wat heb je eraan? Als je Jezus niet hebt. Het gaat erom, heeft hij zich weggeschonken, gemeente, aan mijn arme ziel? Mag ik weten wat Maria wist? Mijn ziel mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Jezus betrouwde zichzelf niet. Waarom niet? Omdat hij hen kende. Hij kende hen allen. Hij kende hun gezichten. Zeker. Hij wist waar ze vandaan kwamen. Hij wist precies uit welk dorpje dat ze gekomen waren. Hij kende hun karaktereigenschappen. Ik weet ze niet van u allemaal en u waarschijnlijk ook niet van mij. Maar Jezus die wist van al die mensen hun karaktereigenschap. Ja, naar zijn goddelijke natuur. Hij gebruikte die goddelijke eigenschappen niet voor zichzelf, maar wel voor zijn werk. Wel voor zijn middelaarsarbeid. Hij moest weten met wie hij te doen had. En hij weet met wie hij te doen heeft. Hij kent al hun bedoelingen. Hij kent ook hun geloof. En de Heer Jezus geeft er niks voor. Het is wat. Die mensen wel, maar Jezus niet. Hij is zeer terughoudend. Hij kent de overleggingen van hun hart. Kijk, wij moeten op de vruchten afgaan. Aan de vruchten kent men de boom. Wij zien de wortel niet. Die wortel die zit zo diep, dat weet ik ook niet, waar die wortel in wortelt. Maar Jezus weet waar de wortel in wortelt. Jezus hoeft de vruchten niet als meetinstrument, maar hij ziet de wortel. En hij weet, bij deze mensen is de wortel niet goed. Hij kent ze beter dan dat ze zichzelf kennen. Kijk, en dat gaan Gods kinderen geloven, gemeente. Ik ken mijzelf niet, of misschien een heel klein beetje. Ik ben mijzelf niet toebetrouwd. Maar er is er één die kent me. En als je dat gelooft, dan wordt het je gebed: doorgrond me en ken mijn hart. En Heere, neem me vandaag maar alles af wat van mezelf is en wat voor u niet bestaan kan. Dan word je niet boos als je er buiten gezet wordt of eruit gepreekt wordt. Maar dan zeg je: Heere, wat is het goed dat u mijn blinde ogen nog opent. Want u kent me door en door. U kent me veel beter dan dat ik mijzelf ken. Kijk, wij kunnen dat niet. Moet u van een dominee niet verwachten dat hij de mensen door en door kent. Moet u van een dominee niet verwachten dat hij sommige mensen van het avondmaal weg gaat sturen. Want wij doen dat niet. Wij kennen de harten van mensen niet, gemeente. Is er maar, wij moeten onszelf dat ook niet aanmatigen. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: laat ze tezamen opwassen tot de oogst. En straks dan komen de engelen. En de engelen die zullen de goede van de kwade onderscheiden. Dat zijn niet de dienstknechten, maar dat zijn de engelen. En straks dan staan we voor de rechter van hemel en aarde, die de harten kent en de nieren proeft, en die de aanzittende gasten overziet, en die ze eruit haalt die er niet tussen zouden horen. En dan is de vraag voor mij, gemeente: hoe kent Jezus mij? En hoe weet je dat nou, dominee? Hoe krijg je daar nou duidelijkheid over? Ja, alleen door Jezus te kennen, alleen door Jezus te spreken, alleen door van Jezus te horen, meer alleen nog door de gemeenschap met Jezus te kennen. En als ik die gemeenschap mag kennen, als ik mag ervaren, hij schenkt zich aan mij, hij heeft zich weggeschonken, hij heeft tot mijn ziel gesproken, ja, dan hoeft niemand mij meer te zeggen hoe het met mijn geloof staat. Het gaat erom of Jezus zichzelf aan ons toebetrouwt. En als Jezus dat niet doet, als Jezus terughoudend is, dan moeten wij ook maar heel terughoudend zijn. Er zijn mensen, ik bedoel het eerbiedig, maar er zijn mensen die dringen zich aan Jezus op. En je hoort niet dat Jezus zich aan hen weggeschonken heeft. Jezus is heel terughoudend. En als Jezus terughoudend is, gemeente, wilt u het dan ook zijn? Als Jezus zich niet weggeschonken heeft, dan moeten wij ook niet zeggen dat we ware gelovigen zijn. Dat is zo bepalend, heeft hij zich aan ons toebetrouwd. En als hij dat doet, ach, dan is het geen vraag. Dan raakt u van deze preek niet in de war. Dan zeggen we: ja, dominee, dat kan ik vertellen. Komt u maar, dan zal ik het u vertellen waar dat gebeurd is. Want geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. We gaan naar onze derde gedachte, de alwetendheid van Jezus. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 147. En daarvan het derde vers: zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Psalm 147 en daarvan het derde vers.
Onze derde gedachte, de alwetendheid van Jezus. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuige zou van de mens. Hoe kunnen wij iemand leren kennen, jongens en meisjes? Ja, door wat iemand van zichzelf vertelt. Door het getuigenis wat iemand geeft. Als iemand geen woord zegt, dan weet je het ook niet. Wat gaat er dan in iemand om? Dat kun je dan niet weten. En wat iemand vertelt, ja, je gaat maar af op wat je hoort. Maar misschien vertelt iemand heel veel niet. Je weet het soms niet. Er zijn mensen die vertellen maar een paar dingen soms. En dan achter die paar dingen, daar zit nog heel veel. Maar dat hoor je op zo'n moment niet. Dat merk je soms later wel eens. Zeg je, hé, er zat veel meer. En er zijn mensen die vertellen soms heel veel. En ja, hoe zit het nou precies? Wij moeten afgaan op het getuigenis van mensen. Of wij afgaan op het getuigenis van anderen. Als je een sollicitatie doet, dan heb je referenties nodig. En die referenten die mogen dan vertellen hoe ze tegen die persoon aankijken. Hoe is die persoon in het kerkelijke leven? Is die persoon meelevend? Zou die geschikt zijn voor dergelijke functie? Ja, dominee, we moeten afgaan op wat u ervan zegt. Wij kennen de persoon ook niet. Dus wij hebben nodig dat iemand getuigt. De persoon zelf of dat een ander getuigt. Maar ja, zijn die getuigenissen betrouwbaar? Wat iemand zelf zegt, is dat betrouwbaar? Wat over die persoon gezegd was? Soms klopt het hele verhaal niet zo met de werkelijkheid. En als Jezus daar nou op af moest gaan, op onze referenties. En je zou moeten zeggen, kijk, vraag het maar aan die en aan die, want die geloven het van mij. Als Jezus daar nou op af moest gaan, ja, dat was maar de vraag. Aardse mensen, vorsten, moeten daarop afgaan. Maar Jezus hoeft daar niet op af te gaan, gemeente. Gelukkig niet. Want wij zien de dingen vaak door een gekleurde bril. En als je een gekleurde bril opzet, dan ziet alles er anders uit. Wij zien de dingen vaak door een beslagen bril. Kom je binnen met deze vrieskou en dan beslaat je bril en dan zie je heel slecht. En als ik dan ga vertellen wat ik zie, ja, dan klopt het allemaal niet helemaal. Wij zien de dingen soms vooringenomen. Zeg, nou ja, die man, ik weet het ook niet. Oh, die vrouw, ja, dat geloof ik wel, ja. Bij voorbaat zijn we al positief. Wij zijn niet objectief. Maar Jezus heeft geen getuigenis nodig. Hij heeft mijn getuigenis niet nodig. Hij heeft geen referenties nodig, want hij is alwetend naar zijn goddelijke natuur. En die kennis van hem is een volmaakte kennis. Hij laat zich niet beïnvloeden. Al neem ik 100 mensen mee die een goed woordje voor mij doen. Christus oordeelt zonder aanzien des persoons. Hij heeft de engelen echt niet nodig als spionnen om te kijken wat wij precies allemaal doen. Want hij is zelf alwetend. Hij heeft geen getuigenis van nodig, want hij zelf wist wat in de mens was. Goed lezen, er staat niet Jezus weet wat de mens doet. Maar veel meer, Jezus weet wat in de mens is. Ik niet. Wij zien aan wat voor ogen is. Wij kunnen soms iemand zien die zegt, jongen, die ziet er keurig uit. Maar je weet niet wat er aan de binnenkant allemaal zit. Jezus ziet volmaakt, gemeente. Rekent u met Jezus? Sommige mensen die zijn bang als je aan... Als je aan het avondmaal komt, dan krijg je bezoek. Dan komt die dominee op bezoek en dan komt een ouderling mee en dan moet je wat vertellen. Nou, ik zie er verschrikkelijk tegenop.
Sommige mensen rekenen met de dominee en met de kerkraad en met de gemeente. Wat zullen ze er allemaal van zeggen? Maar rekent u met Jezus? Kijk, dat die dominee op bezoek komt, die kan toch niet naar binnen kijken. En die oudering ook niet, maar Jezus wel. Die weet werkelijk alle dingen. Daar moeten wij mee rekenen, gemeente. Hij laat zich nooit misleiden. Hij weet wat in de mens was. En deze boodschap heeft eigenlijk twee kanten. Het is net als de wolkkolom en de vuurkolom. Aan de ene kant zorgde die wolkkolom voor licht. En aan de andere kant zorgde die wolkkolom voor duisternis bij de Egyptenaars. Zo is het ook met deze boodschap. Dit is een zeer troostvolle boodschap. Voor wie? Voor Nathanaëls. Voor oprechte mensen. Die weten dat hij alles weet en alles ziet. Nathanael die kwam bij Jezus, jongens en meisjes. En toen zei Jezus, eer u Filippus riep, zag ik u, dat gij onder de vijgenboom waart. De Heer Jezus weet alles, alles van hem. Gelukkig maar, want kwam er niet zoveel uit. Die Nathanael was een missende man. Maar de Heere laat zien dat hij al die gebeden onder de vijgenboom kende. Wat een troost, zijn alwetendheid. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw, wat schrok ze van de alwetendheid van Christus. Roep uw man en kom hier. Ik heb geen man. Nee, dat klopt, die u nu hebt, dat is uw man niet, maar gij hebt 5 mannen gehad. Hij weet alles. Hij legt haar hele leven bloot. Wat is dat een schrik geweest voor die vrouw. Maar straks is het haar troost. Want dan gaat ze naar Samaria en dan zegt ze, kom en zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Troostboodschap. Hij zelf wist wat in de mens was. Ik denk aan Simon. Ware gelovigen, ja. Maar de Heer Jezus weet alles. De Heer Jezus weet dat hij nog wat te hoog op de trap staat. En hij weet dat Simon hem straks gaat verloochenen. En hij gaat hem waarschuwen. Simon, Simon. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Wat een troost, hij zag het aankomen. Ik heb voor u gebeden dat uw troost, dat uw geloof niet ophouden. En straks bij de zee van Tiberias, dan heeft Simon niks meer over. Als de Heer Jezus voor de 3e keer vraagt, hebt gij mij lief? Waar moet hij zich op beroepen? Hij kan geen referenties meer geven. Als hij het aan de andere discipelen zou vragen, dan zouden ze zeggen, ja Simon, maar je hebt het wel gedaan. Wij kunnen geen goed woordje meer voor jou doen. En dan is er nog 1 ding voor Simon. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wat wordt er dan een troost, deze boodschap. Hij zelf wist wat in de mens was, zijn alwetendheid. En dan zijn de tekenen zijn niet de grond, nee. Maar die tekenen, dat wordt nu de troost dat hij juist met zulke mensen aan wil zitten. Zich aan zulke mensen weg wil schenken. Gemeente, zulke mensen vieren anders paasfeest, dat kan ik u wel vertellen. Je weet wat die bittere saus is. En die weten van die verderfengel. En die weten van de noodzaak van dat bloed. Die leren iets van de betekende zaak van het teken. En dat zijn in zichzelf ook geen betrouwbare lieden. Echt niet. Het zijn arme zondaren. En van zichzelf zouden ze nooit durven komen. Nooit. Totdat Jezus zichzelf toebetrouwt. En als hij zichzelf toebetrouwt, dan heb je geen getuigenis van je eigen hart meer nodig. Maar dan is zijn getuigenis, dat is mij genoeg, een troostboodschap. Maar ook een waarschuwing. ernstige waarschuwing voor degenen die dit niet weten. En die van wie het geloof wortelt in het teken. Van wie het geloof wortelt in zichzelf of in de wonderen. Dit mag ons wel doen beven, gemeente. Dat de Heere onze gemeente door en door kent. Al onze harten. En hoe valt dat nou bij u? Toen de Heer Jezus zo sprak, toen waren de mensen die zeiden, deze reden is hard. Dan gaan we niet meer naar de kerk. Wie kan dezelfde horen? En dan blijft de Heer Jezus staan met een koppeltje discipelen staan. En dan zegt hij, wilt gij die dan ook niet weggaan? Ze hebben diezelfde preek gehoord. Nee. Ze zijn eerlijk gemaakt. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Het gaat erom, gemeente, of Jezus ons kent. Heel eenvoudig. Dat zal straks, in het oordeel zal dat het zijn. Dan zal Jezus zeggen, voorwaar, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent. Ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Of hij zal zeggen, ik ken u. U kent mij, maar ik ken u ook. Kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk, wat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Amen.